16 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Oekraïne woedt al 2 jaar een vernietigende oorlog, maar daar voelen wij in ons dagelijks leven in België bijna niets van. Toch roepen topmilitairen en regeringsleiders op dat we voorbereid moeten zijn op meer Russische agressie. Het idee dat België veilig ver weg ligt van de frontlijn in Oekraïne, dat klopt niet. Gaan we ons wel kunnen verdedigen als de oorlog tot hier zou komen? Kunnen we niet gewoon onderhandelen met Rusland en hebben die onderhandelingen zelfs wel zin? Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Je hebt samen met een aantal van onze collega's de reeks Doelwit Europa geschreven in onze krant. Heel interessante reeks. Daarin kijken we hoe kwetsbaar we zijn als het tot een oorlog zou komen. Misschien moeten we dat even concreet maken. Hoe kwetsbaar is ons land?
Wat de analyse vertrekt van de huidige realiteit. Aan het Oekraïnse front gaat het niet goed. Mm-hmm. Het Russische leger boekt opnieuw vooruitgang. En we weten ook dat Poetin heel bewust is overgeschakeld op een oorlogseconomie. Mm-hmm. Investeert enorm veel van zijn budget in nieuwe wapens. Er komt ook een mobilisatie aan, zeer waarschijnlijk. Mm-hmm. En ook de samenwerking met Iran, Noord-Korea verloopt heel goed voor wat betreft wapenlevering. Dus dat is de huidige situatie. Verwacht wordt dat er wel vanuit het Russische leger iets gaat komen de komende maanden. Mm-hmm. Tegelijkertijd heb je een oorlogsretoriek van Poetin. Hij heeft het nu letterlijk over een oorlog. Koppel dat aan zijn discours van toch wel het groot Russische Rijk moet hersteld worden. Mm-hmm. En dan, ja, onvermijdelijk moet je dan denken van wat wil hij nog meer?
Ja.
Groot Russische Rijk, daar zitten de voormalige Oost-Europese landen in, de Baltische staten. En op basis daarvan zijn de dreigingsanalyses wel aangepast. Mm-hmm. Hij wordt er ook steeds meer rekening gehouden met hij wil meer.
Ja, ja, ja.
De analyses houden ook niet enkel rekening met, wordt Polen dan ook gepakt, de Baltische Staten, dus alles wat daar in de regio zich bevindt, maar ook hoe kwetsbaar zijn landen als België.
Ja.
Wij liggen niet aan de frontlinie,
nee.
Maar we zijn wel kwetsbaar in de zin dat Russische bommenwerpers, die kunnen wel in onze buurt komen.
Ja.
Hun lange afstandsraketten kunnen wel doelwitten raken in West-Europa.
The Russian threat from the air continues unabated. So it is essential that we keep NATO's collective deterrence and defense in order, including in the air.
En als je dan de analyse maakt van hoe goed zijn wij dan verdedigd, dan komen we er voor de militaire analisten en de generaals wel belabberd uit. Bijvoorbeeld de Antwerpse haven is niet beschermd qua luchtafweer, is dus uitermate kwetsbaar. En ja, als er oorlog verder zou escaleren, dan zou Antwerpen sowieso wel een bevoorradingspunt zijn voor extra wapens enzovoort.
Ja.
Ja, als die haven niet beschermd is, is ze heel kwetsbaar.
Ja, en dat is dan nog maar één potentieel doelwit, zeg maar. De macht zit hier ook van Europa, van de NAVO. Ook
inderdaad,
dat kunnen natuurlijk potentieel doelwitten zijn.
De Antwerpse haven is dan nog wat je zou kunnen noemen een klassiek doelwit.
Ja.
Maar het Google Data Center...
Mm-hmm. Bij Bergen,
inderdaad. Het NAVO-hoofdkwartier, maar ook het militaire hoofdkwartier. Het zijn allemaal bijna evidente doelwitten waarvan wij geschreven hebben, die worden door de Russen met rood omcirkeld.
Mm-hmm.
Dus dat is de situatie.
Je had afgelopen weekend een interview in de krant met diplomaten, Frans van Dalen en Johan Verbeke. Kan ik zeggen dat zij oproepen om daar toch meer over na te denken, over hoe we dat moeten aanpakken? En wordt dat dan nu echt te weinig gedaan?
Ja, het zijn onze voormalige topdiplomaten met veel ervaring in Washington, de NAVO, Europese Unie. Zij zeggen van, sinds de val van de muur is Europa een beetje in slaap gewiegd. We dachten dat er eeuwige vrede zou komen.
Mm-hmm.
We zijn beginnen besparen op defensie. Rusland was aan het evolueren naar een soort partner.
Mm-hmm.
Bon, sinds de oorlog in Oekraïne is dat helemaal door elkaar geschud en moeten we ook wel anders gaan kijken.
Ja.
Rusland is terug op zijn klassieke lijn gekomen van een imperialistische natie en dat zal de komende jaren, decennia niet veranderen. Ze moeten daarmee rekening houden. We mogen daarin niet naïef zijn.
Ja, hebben ze het dan over Europa of over de NAVO, want dat is nog een verschil natuurlijk. Hè?
Ja, die twee haken op elkaar in natuurlijk als we het over veiligheid hebben. In de zin dat de Europese Unie is een politiek project, is een vredesproject geweest. Mm-hmm. Daar is heel veel op geïnvesteerd en wij zijn daar ook in opgevoed. Ik denk als we naar onszelf kijken, oorlog is nooit een belangrijk element geweest in ons denken. Ja. We gaan er gewoon vanuit dat het
al,
vrede blijft.
Al drie generaties dat lang zit, is dat zo. Hè?
Inderdaad, dat zit heel hard diep in ons DNA. Ja. En toen, na de grote inval van Oekraïne, West-Europa toch begon wapens te leveren, dan hadden wij zoiets van, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Maar nu zitten we eigenlijk al in een next level. We hebben het niet meer over een paar wapenleveringen, maar we willen eigenlijk Oekraïne systematisch bevoorraden. Dus we zitten al in een totaal andere context. En op langere termijn willen we dan ook onze grenzen en onze potentiële doelwitten echt bewapenen, als ware het een nieuwe koude oorlog.
Ja.
Of een nieuwe oorlog.
Ja.
Let's make real decisions to support Ukraine, because Ukraine is literally fighting instead of us.
All allies agree on the need to support Ukraine in this critical moment.
Well, the main challenge right now is, of course, to stay firm and committed and effective in our support to Ukraine.
Dus zij zeggen van we zijn in die dimensie terechtgekomen. En dat betekent dat we onze naïviteit voor een stuk moeten opgeven. Ook wel dat we niet moeten panikeren. Mm-hmm. Daar waarschuwen zij ook wel voor van, kijk, onze politici hebben nu de plicht om dat heel duidelijk, sober en niet paniekerig te communiceren. Ze moeten ook niet gaan zeggen van, haal flessen water in huis en een pillamp.
Ja, en een radiootje. De Zweedse premier was het, denk ik.
Ja, dat is overpanikeren. Maar ze zeggen wel, kijk, die Russische dreiging is een realiteit. Mm-hmm. Daar moet je op voorbereiden.
Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et direct. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. La priorité des priorités est la question des munitions.
President Emmanuel Macron die zei onlangs dat er misschien wel Franse militairen op een bepaald moment naar het front in Oekraïne zouden moeten trekken. Dat werd toen op heel veel kritiek onthaald, maar die twee diplomaten vonden dat misschien nog niet zo'n slecht signaal, Koen?
Wel, wat Macron heeft gezegd, trekken ze uiteen in twee delen. Mm-hmm. Er was het eerste, misschien meest opvallende element van, wij moeten ook als Fransen boots on the ground hebben in Oekraïne. Mm-hmm. Daarvan zeggen ze, dat was misschien toch wel wat overdreven. Mm-hmm. En ook niet zo verstandig om te zeggen dat de Fransen hier nu Einzelgänger gaan spelen. Mm-hmm. Als we iets doen, dan moet het binnen een Europese context gebeuren en ook binnen een NAVO-context. Maar het andere deel van zijn discours, Macron zei van, Poetin, jij gaat deze oorlog niet winnen. Mm. Daarvan zeggen ze van, eindelijk wordt dat gezegd door een belangrijke Europese leider van het voormalige West-Europa. Mm-hmm. Want het wordt al langer gezegd door de Balten, de Polen, de Tsjechen enzovoort. Mm-hmm. En maar dat Macron het zegt, is wel nieuw en belangrijk en correct dat hij dat doet. Mm-hmm. Want als die even in de psyche van Poetin keken, toen ik in dat vroeg van hoe denkt Poetin eigenlijk? Dan zeggen zij toch alle twee, Poetin is een koele, kille rekenaar.
Oh ja.
Dus geen mentale, onevenwichtige figuur. Mm-hmm. Hij denkt wel heel romantisch in termen van het Groot-Russische Rijk, dat wel. Dat is het doel, maar de middelen zijn koel en berekend, stapsgewijs.
Oh ja.
En ook wel altijd kijken, wat is de tegenreactie?
Ja. Okay.
En als de tegenreactie daar te wensen overlaat, dan zal hij sneller overgaan tot de volgende stap. Als je ergens meer inzet op defensie of heel duidelijk laat merken van kijk, wij gaan niet over ons heen laten lopen, mm-hmm. dat is goed, zeggen zij, want dan weet Poetin tenminste van het gaat niet zo makkelijk zijn en zal hij zich ook iets meer inhouden.
Ja, oké. Het is eigenlijk de omgekeerde redenering die we in het begin van de oorlog maakten. Toen dachten we, als we nu al te veel raketten sturen naar Oekraïne, dan maken we hem kwaad en dan zet hij misschien kernwapens in het slechtste geval. Maar eigenlijk moet je hart met hart bestrijden. Dat willen ze zeggen.
Dat willen ze zeggen. Ja. En we zijn daar inderdaad in geëvolueerd. Ik denk dat ja, dat er wel een consensus is binnen Europa dat we Oekraïne moeten steunen. Mm-hmm. Dat het tegenhouden in de eerste plaats daar zal moeten gebeuren. Maar misschien ook over die nucleaire dreiging. Mm-hmm. Zijn we geëvolueerd ook misschien op emotioneel vlak? Want toen dat voor de eerste keer werd geopperd dat de commandostructuur in Rusland rond de nucleaire raketten werd aangepast. Dat was zo de eerste keer, een paar weken na het begin van de oorlog. Dan kon je wel voelen dat er heel veel angst heerste rond die nucleaire dreiging. En terecht natuurlijk. Ik bedoel, er zijn meer dan genoeg raketten om de hele wereld te vernietigen. Dus dat is niet niets. Maar tegelijkertijd, nu zitten we toch eerder op het punt, ja, van Poetin dreigt daar regelmatig mee. Maar hij doet dat om ons te intimideren. Hij doet dat om ons bang te maken. Het is trouwens niet alleen Europa en het Westen dat zich daarin druk maakt, maar bijvoorbeeld ook China. Hmm. Heeft al verschillende keren aan Poetin laten merken, kijk, dat taaltje rond het nucleaire, wij zijn daar niet van gediend. Hmm. Wij vinden dat niet oké. Okay. Ja. Dus nu zitten we eigenlijk op een klassiek punt. Namelijk, als Poetin dreigt met de nucleaire, dan moeten wij zeggen van, kijk, wij hebben ook kernwapens.
Ja.
En als jij ooit op de knop duwt, dan weet je dat dat eigenlijk ook een zelfmoordknop is.
Ja, de mutually assured destruction heet
het. Ja, dat is de klassieke doctrine van de Koude Oorlog. Ja. Maar ik denk wel dat de meeste strategen en diplomaten daar nog altijd van uitgaan. Nu, dat blijft natuurlijk heel angstaanjagend klinken. Mm-hmm. Alleen al de afkorting en ook wel het feit dat we eigenlijk met een situatie zitten dat een aanval tegelijkertijd een zelfmoord is. Dat geldt zowel voor Rusland als voor het Westen. Het blijft natuurlijk wel bijzonder angstaanjagend. Maar de analyse is nu wel kalmer geworden, denk ik. Of men probeert daar ook wel de paniek te vermijden. Kijk, het nucleaire, Poetin weet ook als koele, kille rekenaar dat dat geen goede optie is.
Ja, nee. Het is wel een heel oncomfortabele gedachte, hè, Koen, dat die mutually assured destruction, ik denk dat veel pacifisten het met mij eens zullen zijn dat dat gewoon heel riskant is, niet?
Ja, en niet alleen pacifisten, denk ik. Ik denk dat iedereen die van het leven houdt, heeft een terechte weerzin van nucleaire wapens. Het is ook geen toeval dat die film Oppenheimer zo populair was en zoveel prijzen krijgt. Dat heeft daarmee te maken. Dus die angst is wel terecht, maar tegelijkertijd, als ons laat intimideren door elke zin van Poetin over nucleaire wapens. Ja, waar eindigen we dan? Betekent dat dan dat we Oekraïne dan maar moeten opgeven? Mm-hmm. Ik denk niet dat dat onze veiligheid zal verbeteren. Integendeel, dan wordt het al maar meer onrustwekkend.
Ja.
Dus het wordt ook wel verbaal door Poetin ingezet om ons te intimideren. Dat is denk ik ook wel de analyse die we moeten maken.
Ja. Goed. De diplomaten roepen ertoe op om meer in te zetten. Dat gaat natuurlijk ook om geld. Financieel lijkt het ook wel een opbod te gaan worden, Koen. Maar de NAVO geeft wel een pak meer uit dan Rusland. Moeten we er dan nog bovenop gaan leggen?
Ja, volgens bepaalde berekeningen geeft de NAVO ongeveer 1.175 miljard uit. En Rusland slechts, tussen aanhalingstekens, 60,6 miljard. Dus daar zit wel een rare verhouding nog altijd. En in die zin zou je kunnen zeggen van ja, het debat dat nu gevoerd wordt is heel terecht. Rusland is naar het next level gegaan qua bedreiging de afgelopen jaren. Dat is overduidelijk. Mm-hmm. Tegelijkertijd zit het debat misschien nog een beetje in de kinderschoenen. In de zin dat we hebben de analyses van de generaals gehad, goed geargumenteerd. Maar de analyse over het efficiënt inzetten van onze investeringen in defensie moet misschien nog gevoerd worden.
Ja.
In de zin van, zijn we in Europa wel goed bezig? Aan de ene kant heel dat defensie-denken, eenheidsdenken binnen Europa staat echt nog in de kinderschoenen. Dat is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. Maar daaraan gekoppeld is ook wel het feit dat er nogal wat overlaps zitten in onze defensieuitgaven. Ja. Dus het kan efficiënter en het moet ook wel efficiënter. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk motivatieargument is naar burgers toe om dit verhaal rond te krijgen. Je kan niet gewoon zeggen van meer geld naar defensie, meer geld naar de wapenproducenten. Ik denk dat ook die vraag van hoe efficiënt gaan we dit doen en ook wel de vraag die aan mensen moet duidelijk gemaakt worden, of het plaatje dat moet geschetst worden, is van kijk, dit hebben we nodig, zo gaan we het doen en zo gaan we het efficiënt doen. Zoals elk politiek debat. Als het over gezondheidszorg gaat, dan wil een burger ook weten van hoe gaan we dat efficiënt inzetten, dat geld. En nu lijkt het wel een beetje alsof bij Defensie moet dat plaatje niet rondgefietst worden. Mm-hmm. Maar dat moet wel gebeuren. Dus in die zin is het goed, denk ik, dat alle politieke partijen mee in dat debat stappen en het niet overlaten aan bepaalde strekkingen. Het is een ongelooflijk belangrijk debat. Mm-hmm. En ja, die efficiëntiekwestie is wel heel belangrijk. Hoe efficiënter we zijn, hoe veiliger we zijn.
Ja, en hoe meer er ook over is, tussen aanhalingstekens, voor al de rest. Want de sociale zekerheid moet natuurlijk ook nog steeds betaald worden. Ik denk niet dat er veel politieke partijen zijn die daarop structureel willen gaan beknibbelen om dan in te zetten voor raketten.
Ja, nu, daarvan wordt wel gezegd, kijk, de investeringen in sociale zekerheid zijn nog altijd verhoudingsgewijs veel groter dan wat we willen verhogen qua defensie. Dus de proporties moeten wel in ogenschouw genomen worden. Het is niet zo dat extra uitgaven voor defensie ons nu plotseling straatarm gaan maken. Maar aan de andere kant is het wel zo dat politici moeten het wel uitleggen waarom ze bepaalde wapensystemen kopen. Dat lijkt me evident. Dat is goed dat dat gevoelig blijft liggen en dat daar kritiek op kan komen. Het is dan aan de politici om dit uit te leggen. En er valt veel voor te zeggen. De huidige realiteit is niet de realiteit van post-Berlijnse muur. Daar hadden we even een periode van, iedereen gaat naar elkaar toe groeien. Na Gorbachev met Yeltsin hadden we zoiets van, we gaan die Russische beer dichter bij ons krijgen. Dat was toen de realiteit, maar die is nu totaal anders.
Ja, goed. Straks gaan we kijken wat de rol van diplomatie is in deze oorlog en kijken we of we niet kunnen onderhandelen met Rusland. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Politiek smeekt om je stem, de zon vloedt zonder hem. Ze roepen brullen luid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan halt dus van de lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Koen, terug naar jou. Je sprak met die twee diplomaten, Frans van Dalen en Johan Verbeke. Wat is de rol vandaag voor diplomaten in dat conflict met Rusland? Hebben ze een rol?
Wel, de cruciale vraag is, moeten er nu vredesonderhandelingen komen? Dat lijkt een shortcut naar de oplossing. Als we de Russen zover krijgen dat ze zich koest houden en stoppen met die oorlog, dan is het allemaal opgelost. Maar ja, zo eenvoudig is het momenteel niet. Natuurlijk omdat je met een aantal factoren zit die er nu eenmaal zijn. Je hebt de situatie aan het front in Oekraïne, die is niet goed. Je hebt een serieuze opschaling van de Russische oorlogseconomie. Die wapens zijn aan het arriveren op het front. En je hebt het discours van Poetin dat eigenlijk weinig opening laat naar wat wij van die vrede zouden verwachten. Dus de diplomaten zeggen nu van, kijk, als je nu gaat onderhandelen vanuit deze zwakte positie, dan ga je eigenlijk op je knieën.
Ja.
En dan geef je eigenlijk dingen toe die je niet wil toegeven. In de zin van, laat Oekraïne dan maar terug naar Rusland drijven. Dat willen trouwens de Oekraïners helemaal niet.
Nee.
Maar dus, laat Oekraïne terug naar Rusland drijven. Maak dat een soort neutraal land dat dan toch terug binnen de invloedssfeer van Moskou zou komen. Maar dat zou ook betekenen dat je die Russische militaire middelen nog dichter aan de Europese grenzen gaat krijgen. Ik bedoel, aan de grenzen van de Europese Unie.
Ja.
Dus dat willen we niet. Maar dat is wel het gevolg. Als je nu vanuit een zwakte positie gaat onderhandelen, dan ben je de zwakke partner en dan moet je ondergaan.
Ja. Wordt er dan op dit moment helemaal niet gepraat tussen het Westen en Rusland?
Dat is wel interessant wat die twee voormalige topdiplomaten vertelden. Is natuurlijk, de kanalen moeten open blijven.
Ja.
Dus er wordt niet op topniveau, maar op hoog diplomatiek niveau moeten de kanalen open blijven. En momenteel is dat een soort ruzie. Er wordt met hele zware argumenten tegen elkaar opgeboden. Het is een soort van oorlog met woorden, maar die is noodzakelijk. Het is vooral heel belangrijk dat die kanalen open blijven. Dat is een doel op zich.
Ja.
Want vanaf het moment dat je toch een indicatie krijgt van hey, er is toch een opening, dan gaat het via die kanalen gebeuren. Dan gaat het niet via de media gebeuren of niet via een open brief van Poetin, weet ik wat.
Ja, ja.
Dan gaat het heel discreet gebeuren, want dat is aftasten. En dat gaat dan over geen gezichtsverlies leiden.
Mm.
Dat gaat over trial and error.
Mm.
Dus die kanalen blijven wel altijd open.
Ja. Zien zij ergens in de afgelopen 2 jaar gemiste kansen, zeg maar? Kansen waarop we misschien wel tot een akkoord hadden kunnen komen?
Ja, vorig jaar had je een situatie dat het voor Oekraïne en voor het Westen iets beter ging aan het front. Het Oekraïnse leger boekte vooruitgang, nam een aantal belangrijke steden in. De Russen werden weggejaagd in die steden. Op dat moment, zegt de diplomaten, was er een window of opportunity.
Hmm.
Had je een betere uitgangspositie, had je een sterkere uitgangspositie om met Poetin te gaan praten. En zij zeggen, op dat moment waren er ook wel een aantal signalen dat Poetin bereid was. Maar voor Zelensky lag het moeilijk. Om de finaliteit van Oekraïne is om het Russische leger het land uit te jagen. Dat betekent ook weg uit de Krim, weg uit de Donbass. En ze zeggen van ja, daar lopen de belangen tussen onze belangen en die van Oekraïne misschien wel uit elkaar.
Ja, okay.
In de zin van ja, wij kijken naar onze veiligheid, ook wel voor een stukje verbonden met die van Oekraïne. Maar daar is daar toch een andere vorm van realisme in de zin van gaat het vooral over de Krim en moet de hele Donbass teruggegeven worden? Gaat dat niet ergens het materiaal zijn waarmee we moeten onderhandelen?
Ja, ja.
Voor Oekraïne en voor Zelensky is dat voorlopig een no-go.
Ja, ja.
Hij wil eigenlijk elke vierkante meter Oekraïne terugwinnen op de Russen.
Ja.
Dus die twee diplomaten zeiden van ja, op dat moment was er wel een mogelijke gemiste kans. En had misschien ook president Joe Biden meer druk moeten uitoefenen op Zelensky om te zeggen van ja, ga toch maar eens horen.
Ja,
de Russen.
Ja, oké. Okay. Je haalt Biden aan. Is het zo dat Poetin ergens wacht tot Biden weg is en Trump weer aan de macht is? Want dat zou hem wel goed uitkomen, denk ik, hè? Om met Trump te onderhandelen.
Wel, ik denk dat Poetin heel nauwgezet kijkt naar onze zwakke punten en naar onze potentiële zwakke punten. En in die zin biedt een overwinning van Trump wel opportuniteiten voor Poetin. Je ziet het nu al. Die schaduw van Trump is al voor een stuk over het Amerikaans congres gekomen, in de zin dat Republikeinen houden de steun, financiering aan Oekraïne tegen. Op zich is dat al een verzwakking van Oekraïne natuurlijk. Zeker de komende maanden gaan moeten blijken of zij het wel kunnen redden met het materieel en de financiering die ze hebben.
Ja.
Dus voor Poetin schept dit nu al opportuniteiten. De verkiezing van Trump, als ze er komt, we spreken hypothetisch, ja, wat gaat dat worden? Op zijn minst zou je kunnen zeggen onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid.
Ja.
Onbetrouwbaarheid naar de NAVO toe.
Ja.
Ja, wat willen we daarmee doen? Willen we pas echt steun verlenen als zeg maar degene die niet voldoende betalen, zoals België, ook met geld over de brug komen? Of willen we toch die oorlog zo snel mogelijk eindigen, los van de vraag van ja, wie komt er dan het sterkst uit die oorlog?
One of the presidents of a big country stood up and said, well sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Dus onvoorspelbaarheid, onbetrouwbaarheid gaat een element zijn van een Trump-overwinning. En daar komt Poetin sowieso goed uit, omdat, dan ga ik terug naar dat idee van de coole, kille rekenaar. Hij kijkt echt naar waar onze zwakke punten liggen. En het gaat dan niet alleen over Trump, maar ook binnen Europa zitten we met een aantal structurele zwakke punten. Viktor Orbán in Hongarije is een ambiguë speler. In de zin van, ja, speelt hij de Russische kaart of is hij vooral aan het pokeren voor zijn eigen land in dit spel? Slowakije is een heel dubieus land geworden in de zin dat daar ook veel Russische invloeden zijn tot in de hoogste machtsechelons.
Ja.
Maar ook de Frans-Duitse tegenstelling is nu belangrijk geworden.
Ja, ja,
en ook daar kijkt Poetin naar. Dus over Macron hebben we het gehad. Die zegt van, we moeten ons sterker opstellen. Duitsland en bondskanselier Scholz, die zich de vredeskanselier nog altijd noemt, mm-hmm. en zegt van ja, we moeten toch niet alleen aan oorlog denken, we moeten ook aan het beëindigen van de oorlog denken. Mm-hmm. En in die zin ja, ook wel veel kritiek oogst van ja, je hebt het altijd over de-escalatie, maar eigenlijk stel je je heel zwak op naar Poetin. Je gaat eigenlijk al op je knieën op een moment dat we recht moeten staan en duidelijk moeten maken, we gaan niet over ons heen laten lopen.
Ja, oké. Okay. Koen Vidal, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.